Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 22 en daarvan het zevende vers. Zij rukken aan met opgesperde mond en wat daar verder volgt. Aan u zal worden voorgelezen uit de Bijbel en wel Lucas 23, vers 33 tot en met 56. Ik herhaal Lucas 23, vers 33 tot en met vers 56. Maar eerst wordt u gelezen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan artikel 21. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven, dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelend bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, en heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Lucas 23 vanaf vers 33. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf hun verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf hem. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe, en de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet mede bewilligd in een raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte, deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding, en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 40, vers 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn twee collecten bestemd voor de kerk. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte. Lucas 23 en daar vanavond de versen 44 tot en met 49. We gaan die versen eerst samen lezen. En het was omtrent de zesde uren, dat is 12 uur op de dag, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uur, dat is 3 uur 's middags toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En als de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die er geschied waren, keerden zij weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. We staan vanavond stil bij het sterven van de zaligmaker en we letten op het 46e vers, waar staat, gaf hij de geest. En dan beluisteren we in dit tekstgedeelte 3 gedachten. In de eerste plaats de tekenen bij het sterven van Christus. In de tweede plaats het feit van het sterven van Christus. En in de derde plaats de mensen bij het sterven van Christus. We staan eerst stil bij de tekenen. Vers 44 en vers 45. En er worden er 2 genoemd. Duisternis en een gescheurd voorhangsel. In de tweede plaats het feit, vers 46, want we lezen het laatste kruiswoord en we horen ook dat hij de geest gaf. Dat betekent stierf. En tenslotte de mensen die bij dat sterven aanwezig zijn geweest, en dan lezen we over 3 groepen mensen. In de eerste plaats horen we van de hoofdman over 100, een Romein. We lezen in de tweede plaats van de scharen en we lezen in vers 49 over zijn bekenden die van verre stonden. En dat zal onze derde gedachte zijn. Dus we staan stil bij het sterven van de zaligmaker en we letten in de eerste plaats op de tekenen, we letten in de tweede plaats op het feit en we letten in de derde plaats op de mensen die bij het sterven van de zaligmaker aanwezig zijn. Gemeente, we zijn samengekomen op Goede Vrijdag en op Goede Vrijdag staan we stil bij het sterven, het kruislijden van de Heer Jezus Christus. En nu kunnen we over dat kruislijden natuurlijk van alles lezen in de Bijbel en we kunnen er elkaar ook veel over zeggen. En natuurlijk wordt het op de catechisatie ook aan onze kinderen geleerd. Goede Vrijdag betekent de sterfdag van de zaligmaker. We kunnen daar natuurlijk ook allerlei dingen bij zeggen, bijvoorbeeld de betaaldag van de kerk. We kunnen ook stilstaan bij de vraag waarom wordt dat nou Goede Vrijdag genoemd en waarom niet ingrijpende vrijdag. Want het is toch niet niks dat er een onschuldig iemand, onschuldig veroordeeld zijnde en toch is gestorven en zijn leven geeft. Gemeente, jong en oud, om Goede Vrijdag te verstaan en om nu de boodschap van Goede Vrijdag ook persoonlijk te kunnen eigenen, zijn er wellicht 3 dingen van belang die we eerst even moeten weten. In de eerste plaats, u en ik, we hebben het leven verbeurd. Dat klinkt heel radicaal, maar het is wel zo. En het leven verbeurd betekent dat we niet eens recht hebben om hier te zitten. Want er staat in Genesis 2 vers 17, ten dagen als u daarvan eet, dus als u ongehoorzaam bent, zult u de dood sterven. Nu kunnen we over de dood van alles tegen elkaar zeggen, een natuurgevolg en een mens leeft een poosje en gaat daarna sterven. De Bijbel zegt er ook iets over en de Bijbel zegt ons, de dood is een gevolg van de zonde. De bezoldiging der zonde is de dood. En niemand hier heeft het recht om hier te zijn. De hele wereld is verdoemelijk voor God. Dat zouden we eerst allemaal eens diep tot ons laten door moeten dringen. We hebben geen rechten. We praten er wel over en we doen wel alsof de een in de wereld, de ander in de godsdienst, de een weet het nog mooier te verpakken dan de ander. Maar voor God zijn er maar 2 soorten mensen, ik herhaal het nog maar even, in Christus en buiten Christus. En van nature leven we buiten Christus en hebben we geen enkel recht voor God. Hebben u dat al doorleefd, persoonlijk? Of zit u er nog als een rechthebbend mens? Die plek in de kerk is van mij. Daar mag u niet op zitten. En ik dacht bij mezelf, ik ga zo. En ik dacht er zo over. Kijk, dat zijn allemaal rechthebbende mensen. En dat zijn we nou van nature. En zelfs na ontvangen genade allemaal. En weet u wat nou zo aangrijpend is? God kan aan rechthebbende mensen niks kwijt. God kan aan arme mensen wat kwijt. Dus als u hier nou vanavond zit met niks in uw handen, niks in uw ziel en niks in uw hart, kan God wat aan u kwijt. God kon zo makkelijk bij die tollenaar komen, want die had niks meer en dan kan God er heel makkelijk bij komen, want God heeft alles. En wij hebben niks. Dus arme, schuldige mensen. Dat eerst maar even onthouden, heel de preek door. Wie ben ik nou eigenlijk? Zit ik hier nu als een rechthebbend mens of als een rechteloos mens? En de Heere leert zijn kinderen dat ze niks hebben. En alles wat ze nog van zichzelf hebben, dat is net precies te veel om de eeuwigheid binnen te kunnen. Het mooiste is maar dat we niks meer hebben. In de tweede plaats, en dat moeten we ook goed onthouden op een dag als deze. Trouwens, altijd kunnen we dat wel goed onthouden. Wie is God eigenlijk? Ja, daar is ook veel verschil van mening over. Iemand die zegt bijvoorbeeld, nou, God is liefde. En dat vind ik zo fijn dat het in de Bijbel staat en daar word ik zo blij van binnen en zo. God is liefde, het staat nog in de Bijbel ook, het is waar ook. God is liefde tot zijn deugden, God is liefde tot zijn rechtvaardigheid, God is liefde tot zijn heiligheid. Liefde betekent, God heeft daar een innerlijke betrekking op. Maar wat betekent, nou wie is de God van de Bijbel? Zeker, hij is een barmhartige God, want anders was Christus nooit naar de wereld gekomen. Maar wie is God ook? Nou, God is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is de schepper van alles. En God gaf aan zijn schepping wetten, natuurordeningen, die wij nooit mogen overschrijden. En wat gebeurt er nu als wij de regels die gesteld zijn overschrijden? Wat gebeurt er in het verkeer? Wat gebeurt er in de samenleving? Dan word je beboet en dan word je opgepakt en dan kom je in de gevangenis, dan krijg je straf. Wat doet God nou als wij ons niet bekommeren om zijn wetten en om zijn regels? Bijvoorbeeld de 10 geboden. Dan zegt God, met mijn rechtvaardigheid zal ik u straffen en in mijn heiligheid duld ik dat niet. Dat is de God van de Bijbel. Dat is de God waar mij in de Bijbel mee te maken heb. Ja, zegt iemand, maar dat voel ik niet zo. Nou, ik heb het niet over uw gevoel, ik heb het wat er in de Bijbel staat. En we moeten op Goede Vrijdag altijd heel goed erom denken dat het niet gaat om wat wij samen voelen. Het is wat de Bijbel ons leert. En dat dat werkelijkheid wordt in ons leven. Hebben we wel eens met die God te maken gekregen? De heilige God. De rechtvaardige God. Ja, zegt u, daar heb ik wel eens mee te maken gekregen. En toen dacht ik, dan heb u er niet mee te maken gekregen. Want als u met een heilige God te maken ligt, u op de grond, zegt u niks meer. Dan bent u een leeg mens. Want als je die heilige God ontmoet, dan wordt het omkomen en niks anders. Ja, maar ik dacht, nee. Paulus zegt, voor deze God is heel de wereld verdoemelijk. Er is niemand rechtvaardig, er is niemand die God zoekt. Heb je die God al leren kennen? Die God die in zijn woord laat opschrijven, Romeinen 3 vers 19. Opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk, veroordelenswaard is voor God. Arme mensen, zondige mensen, een heilige en een rechtvaardige God, waarmee u en waarmee ik te doen heeft. En dat moet hier aan deze zijde van het graf, niet aan de andere zijde, want dan is het te laat. Heb je er al mee te doen gekregen? Drong die God al door met zijn wet in uw leven? Of kunt u nou rustig leven? Gaat u vanavond ook weer gewoon naar bed? En denkt u, morgen heb ik de tijd nog wel een overmorgen. En ik heb toch wel eens wat dit bevonden en dat bevonden. Kunt u daarmee sterven? Kunt u de God mee ontmoeten? We leven op Goede Vrijdag. En nou tenslotte nog één ding, Goede Vrijdag. We hebben gezien een mens. Wat niks goed van te zeggen. Het leven verbeurt. We hebben gezien die grote schepper waar we schuldig voor zijn. Gevallen mensen schuldig voor God. En we hebben geen enkel recht. We hebben niet eens het recht dat wie zit. En weet u wat die God nou gedaan heeft? Dat is het geheim van Goede Vrijdag. Nou, God in de hemel rondgekeken, of God op de aarde rondgekeken, en of God naar zijn zoon gekeken. Zijn eigen natuurlijke zoon. En in de stilte van de eeuwigheid heeft God de Vader tegen zijn zoon gezegd, Wil jij de menselijke natuur aannemen en naar de aarde gaan om zondaren te redden? Wil jij de straf van de zonde dragen? En toen heeft de zoon gezegd, zie, ik kom om u welbehagen te doen. En toen kwam hij. Toen lag hij in de kribbe om te betalen. Toen wandelde hij rond in deze wereld om te betalen. En hij ging naar het kruis om te betalen. En er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. En dat is Goede Vrijdag. Er kwam een zaligmaker die met zijn bloed heeft betaald. En in wiens lippen genade is uitgestort. En deze Christus is een zaligmaker. Een arm en ellendig volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Er is een gemeente in deze wereld. Die houden alleen deze Christus maar over. En die krijgen hem lief in zijn geboorte. Die krijgen hem nodig in zijn omwandeling op de aarde. Die krijgen hem overal nodig. In zijn stervende liefde. Waarin hij zegt, ik voor u. Daar ga je anders. De eeuwige dood had moeten sterven. En die zaligmaker hopen we u vanavond te verkondigen. Tot blijdschap van Gods oprechte kinderen. Tot aansporing van allen die misschien zoekend. En tot wakkerschudding van de onherborenen in ons midden. We gaan stilstaan bij de dood van de zaligmaker. Hij gaf de geest. Dat betekent, de Heer Jezus heeft het aardse leven afgelegd. Vrijwillig. En heeft de dood ondergaan. Hij stierf. Het kruis van Golgotha. En dan zien we in de eerste plaats dat Lucas, nadat hij een aantal andere dingen heeft beschreven en dat verder uitlegt voor Theophilus, een Romein die belangstelling had voor de Joodse godsdienst. Daar is dat evangelie van Lucas voor geschreven. Door mensen die belangstelling, heidense afkomst en belangstelling hadden voor de Joodse godsdienst. Denk aan een man als Cornelius, zo ook Theophilus. Lucas schrijft over de zaligmaker, zijn geboorte. Hij schrijft over de omwandeling van de Here op de aarde. Hij schrijft tenslotte ook over zijn veroordeling door het Sanhedrin. We hebben er samen bij stilgestaan en zijn veroordeling door Pilatus. Pilatus die tot driemaal zo geen schuld. En tenslotte toch de zaligmaker veroordeeld tot de dood. Een Romein die het recht buigt. Een van de meest afschuwelijke dingen. De Romeinen zouden zich ervoor schamen. Pilatus deed het toch. En dan komen we tenslotte bij het kruisheuvel Golgotha. Daar op die kruisheuvel is de Heere vastgespijkerd aan het kruis en vastgebonden. Dat laten we verder maar in het midden. Daar op die kruisheuvel werd hij tussen twee moordenaren gehangen. En daar op die kruisheuvel heeft hij geleden. 7 kruiswoorden uitgesproken en tenslotte gestorven. En dan komen we eerst bij een aantal tekenen die met dat sterven gepaard gaan. Lucas wijst ons in de eerste plaats in vers 34 op de duisternis. En er werd een duisternis over de gehele aarde. De kanttekening zegt over het gehele land. Dat woord voor aarde mag ook vertaald worden met het woord land. En dat is ook de bedoeling. Er trad daar een duisternis op in Judea, zo rond Jeruzalem enzovoorts. Dat is niet een of ander gebeuren door de natuur, dat de zon bijvoorbeeld even verduisterd werd of iets dergelijks. Nee, daar voltrekt zich een wonder van de hemel en het wordt daar op die plek donker door het ingrijpen Gods. Waarom is het daar nou donker? Nou zijn er 2 verklaringen. Sommige verklaarders zeggen, ja, de Heer Jezus die hing daar tot schande, tot smaad en hing daar vervloekt tussen de hemel en de aarde. En nu wil God de Vader als het ware dat lijden van zijn zoon aan het zicht van de zondige mensen onttrekken. Die donkerte die ontstaat om het lijden wat te verlichten. Dat zou kunnen, maar ik geloof dat eerlijk gezegd niet. U moet weten, gemeente, dat de Heere hier in de angst is. Jesaja heeft dat geprofeteerd, Jesaja 53. U moet weten dat er in de Hebreeënbrief staat dat de Heer Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft. En dat hij met vele roepingen en tranen gestreden heeft. Nooit is iemand verder weggezonken in de angst dan deze middelaar. We belijden elke zondag nedergedaald terwijl dat hij de helse angsten in zijn ziel heeft gedragen. En als je nou een gewoon mens heeft die bang is, nou overdag gaat het nog wel, maar 's nachts en 's avonds wordt het al maar erger. Dat begrijpt u allemaal. Als het donker wordt, dan vliegt de angst je soms aan. Dan wordt het op Golgotha. Voor de Heer Jezus donker voelt u dat het als het ware steeds zwaarder wordt dat lijden. God de Vader beschikt het donkerte. De Zoon wordt van de Vader verlaten. En hangt daar terwijl de natuur om hem heen donker is. Alleen tussen de hemel en de aarde. En waarom wordt het dan donker? Waarom komt er die duisternis? Had toch ook iets anders gekund? Nee, het wordt duister. Waarom? Nou, omdat als je de Bijbel leest, bijvoorbeeld in het Johannesevangelie, als Judas zijn verraad pleegt, dan staat er in Johannes, en het was nacht. Duisternis heeft in de Bijbel veel te maken met de zonde, met het oordeel en met de vorst der duisternis. Wat daalt er nu? Om 12 uur in volle omvang op die zaligmaker neer. En waarom wordt het donker? Hij is de borg van zijn kerk. Hij werd door Johannes de Doper aangewezen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt en op zich neemt. En waarom wordt het dan donker, gemeente? God de Vader wil als het ware in de natuur onderstrepen dat de volle last van de zonde op zijn Zoon wordt gelegd. Daar hangt hij tussen de hemel en de aarde. Daar wordt het duister om hem heen. Het symbool van de duisternis omringt als het ware zijn leven. Begrijpt u, gemeent u, hoe hij hier nederdaalt ter helle zelf de natuur en God de Vader zelf laat zien hoe ernstig hij de zonde neemt. En in die duisternis die op hem wordt gelegd, die tot zonde is gemaakt en die zonde last in zijn volle omvang moet dragen. Die duisternis omringt de Zonen Gods wanneer hij daar eenzaam hangt tussen de hemel en de aarde. Laten we nooit gering denken over de zon. Ach, dat kom je wel tegen. Ja, leugentjes om bestwil en noem allemaal maar op. We zitten er allemaal vol mee, gemeente, met het ridiculiseren van de zonde, het gemakkelijk praten over de zonde. We doen net alsof het allemaal niks voor. Ja, de grote zonde, dat is natuurlijk er gerechtigheid en een paar dikke termen erbij, gemeente. En we kunnen er schoontjes tussenuit blijven. Maar God rekent heel anders. God kijkt naar uw denken. God kijkt naar uw woorden. En God kijkt naar uw daden. En hij peilt het tot in het diepst van de kern. En heel die last van de zonde wordt op de zaligmaker gelegd. Voelt u erg dat is? Hoe de zaligmaker daar alleen heeft gehangen. En dat we nooit gering zullen denken. O, wat zonde uiteindelijk is. Het stelt ons des doods schuldig voor God. De minste zonde. Het eten van één verboden vrucht stelde Adam en Eva en heel het menselijke geslacht schuldig voor God. Nou, wat is nou het eten van één verboden vruchtje? Het is zonde, ongehoorzaamheid tegen God. Heb je de zonde zo ook al gezien in uw leven? Ging dat al wegen in uw ziel? Want anders zult u Goede Vrijdag nooit verstaan, gemeente. Dan wordt dat iets, ja, iets ergs, iets spectaculairs, wat de wereld er tegenwoordig van maakt en zo. Maar Gods volk gaat het zien. Dit komt nou door mijn zonde. En daarom werd het donker daar op Golgotha. In de tweede plaats, het oordeel van God. Het oordeel van de straf over de zonde. Ja, daar kunnen we natuurlijk ook het een en ander van zeggen. We kunnen daar eens een redenering over ophangen en we kunnen zeggen, ja, dat is toch wat, een mens is geoordeeld en daar, als u daarvan eet, zult u de dood sterven. En we leven ondertussen gewoon verder. We drinken nog eens wat en we praten er wat. Oh, heb je die dominee al gehoord? Enzovoorts. Maar denk erom, ik kom een keer voor God te staan. Heer, de Heer Jezus hing in het oordeel. Het oordeel over de zonde. En dat oordeel is verschrikkelijk. Als u straks voor God verschijnt met uw zonden, dan kan ik u maar één ding beloven. En dat is de eeuwige ondergang. God is rechter en een rechter doet maar één ding, dat is vonnis. Daar is een rechter voor aangesteld. Een rechter spreekt een vonnis uit. En daar in die duisternis wordt de zoon gevonnist. Want we lezen in de schrift, hij is tot zonde gemaakt. En God de Vader spreekt in die duisternis het vonnis uit over zijn tot zonde gemaakte zoon. En Paulus schrijft in Galaten 3 over de vloek der wet. Hij is een vloek geworden, opdat hij degene die onder de vloek waren verlossen zal. Vloek betekent straf. Hè? Zonde wordt bestraft, dat is vloek. En tenslotte, zonde, het oordeel. En dus straf op de zonde. De vorst der duisternis. De duisternis die daar op Golgotha hangt. En waar de borg en zaligmaker onder gebukt gaat. Die op hem wordt gelegd. De buitenste duisternis, weet u wel. Waar wening zal zijn en knersing der tanden. We zien als het ware in die drieuurige duisternis hoe de Heer daar heeft gehangen. Hoe is hij er doorgekomen? Nou, er komt geen mens doorheen. Er zijn wel eens mensen, ja, dat heb ik ook meegemaakt. Nee, dit heeft nog nooit iemand meegemaakt. We zouden er niet eens uitkomen. Hoe is hij er doorgekomen? Wel op één manier, omdat naast zijn mensheid er ook een godheid is. En die godheid de zaligmaker heeft ondersteund en zo hangt hij daar als het enige middel. Als betaling voor de zonde. Dat is het eerste teken wat Lucas ons noemt en wat ons brengt bij de ernst van Goede Vrijdag. Dan staat er nog iets. Lucas die rubriceert naar thema's. Hij rubriceert niet tijd, volgorde. Matthäus die schrijft volgordelijk. Die zegt, eerst is de Jezus aan het kruis gaan, daarna gestorven en daarna scheurt het voorhangsel. Dat doet Lucas niet. Lucas die schrijft en die poegt een aantal dingen bij elkaar. Hij ordent naar thema. En dan heeft hij het over de duisternis. In de tweede plaats, kijk maar in vers 45... Het voorhangsel des tempels scheurde midden door. Wat bedoelt Lucas? Nou, er is een tempel, ook toen. Die tempel kende een heilige en achter dat heilige ligt het heilige der heiligen. En in dat heilige der heiligen hoorde de ark te staan. En tussen dat heilige en het heilige der heiligen was een groot kleed, dat noemen ze de voorhang. En op dat kleed daar was een engel geborduurd die het recht Gods bewaakte. En één keer per jaar op grote verzoendag mocht de hoge priester dan dat gordijn terzijde schuiven en mocht hij met bloed naar dat binnenste heiligdom en mocht hij wat bloed strijken op de ark en wat sprenkelen voor de ark. En dat wees op de verzoening van zondige mensen met God. Daarvoor stond die ark daar. En die ark was de troon van Gods genade. En nu in het oude verbond mocht de hoge priester als symbool en als representant van het hele volk één keer per jaar naar binnen met bloed. En als de Heer Jezus geleden, Lucas zegt dat hij hangt daar. Hij sterft in de eerste plaats in de duisternis vanwege de zonde. En als de Heer gestorven is en het is volbracht geklonken, dan trekt als ware God de Vader dat gordijn open, scheurt het open. En is die toegang tot de troon der genade niet alleen geopend voor een hoge priester met bloed. Maar lezen we in de brief aan de Hebreeën dat er een geopende toegang is tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Wel, na die drieuurige duisternis zegt de Heer, het is volbracht, zet die mij dorst, het is volbracht. Hij beveelt zijn leven in de hand van de Vader op het moment dat de Heer sterft. De prijs volkomen is betaald. Opent God de toegang naar de troon der genade. En is er genade voor schuldige, arme en zondige mensen. Dat is het tweede teken wat Lucas ons meedeelt en waar hij de vinger bij legt. Dat er in deze wereld een middelaar is gekomen. Dat die middelaar met zijn leven voor de schuld en voor de zonde heeft betaald. En dat daarom dat voorhang wordt gescheurd. En God de Vader in deze wereld zegt dat er een welkom is bij hem voor zondaren en zondaressen. En dat de bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hij heeft betaald. Het is genoeg. Er is een volkomen genoegdoening aangebracht. In deze heiland voor de grootste der zondaren. Voor de armste der zondaren. Voor de meest verkeerde zondaar in ons midden. Die troon der genade is geopend. En dacht u, gemeente, dat dat God eenmaal geopend, dat de wereld, de zonde, de duivel, dat weer zou kunnen toesluiten? Nee. Er is een geopende toegang. Alleen maak u er nou gebruik van. Hebben die geopende toegang nou nog nodig? Er is een verzoend God in Christus. Die het voorhangsel heeft verscheurd. Dierenbloed was niet meer nodig. En nu is dat voorhang open gescheurd. Opdat harde zondaren. Opdat arme zondaren. Opdat jonge zondaren en oude zondaren zouden horen. Dat er een God in de hemel is. Die ook vanavond tegen zondaren zegt. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat er vanavond een God in deze schriften wordt gepredikt. Die zondaren nodigt en bidt, vriendelijk nodigt en bidt. Opdat u in hem verzoening zou ontvangen. Veroordeelt in uzelf en het leven in een ander. Nee, gemeente, Goede Vrijdag brengt ons niet bij zielige mensen, het brengt ons bij doodschuldige mensen, die alleen behouden kunnen worden door het bloed des lams, wat betere dingen spreekt dan Abel. En gemeente, denk erom, dat is de taal die de Heer zijn kinderen leert. Ze gaan eenmaal God ontmoeten. Eén keer valt alles uit hun handen en hopelijk aan deze zijde van het graf. En dan blijft alleen die gerechtigheid van Christus over. De rest, hoe mooi, hoe indrukwekkend. Je ambt en je bevinding en je ervaring. Het valt allemaal weg. Alleen wat van Christus is. Dat blijft over. En die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd. Die zijn met hem gestorven. Opdat ze in hem zouden leven. Kom, dat was onze eerste gedachte. Verstaat u nu die taal van Goede Vrijdag? De duisternis vanwege de zonde. Een geopende toegang vanwege zijn offer. Wat hij heeft gebracht. En die twee dingen, dood en leven, Adam en Christus, worden ons in de tekenen van Goede Vrijdag geboodschapt. Vond het weerklank in uw hart? Of zegt u, nou ja, nee, ik dacht zo bij mezelf. Arm mensenkind. Als u nou van de week komt te sterven, vandaag wandelt de Heer in uw midden. Denk u er nog zo over? Denk u daarmee God te kunnen ontmoeten? Misschien zegt u, zou het nou ook wel voor mij zijn. Of begin nou eens niet bij uzelf, maar begin nou eens in dat wonder bij een ander. Dat hij daar wilde hangen. Voor verloren zondaar en voor verloren mens. Begin toch eens in hem die te kennen het eeuwige leven is. Het feit van zijn sterven. Gaan we daar in onze tweede gedachte dan eens bij stilstaan. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit de 59ste psalm en daarvan het vijfde vers. Een lijdenslied. Daarom zingen we daaruit het vijfde vers. Mijn vijand roem op zijn vermogen. Maar ik sla op u mijn ogen. En wat er verder volgt. het sterven van Christus in de eerste plaats de tekenen bij zijn dood, in de tweede plaats het feit van zijn dood. En we lezen in vers 36 het zevende, het laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En in de tweede plaats lezen we, en als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. De geest geven, dat betekent dat iemand sterft, dat ziel en lichaam van elkaar worden gescheiden. Een mens bestaat uit ziel, uit lichaam en geest. Als iemand geboren wordt, dan heeft hij een lichaam en een geest. Als iemand sterft, worden lichaam en geest uit elkaar gerukt. En nu staat hier dat de Heer Jezus de geest gaf. En dan moeten we in dat 46 vers, mijn zinnetjes, in ieder geval drie dingen duidelijk tegen elkaar zeggen. En die zijn tot lering ook op deze Goede Vrijdagdienst. In de eerste plaats, de Heer Jezus is waarlijk gestorven. Het was geen schijndood, het was ook niet halfdood, de Heer is gestorven en hij legt het leven af. Hij heeft ook 3 dagen in het graf gelegen en daarna is hij weer opgestaan uit de doden. De waarheid van zijn sterven. Gemeente, het evangelie is niet de een of ander verzonnen verhaal, maar het evangelie gaat terug op feiten, op dingen die gebeurd zijn in de geschiedenis. Heilsgeschiedenis. Heilsgeschiedenis waarin de Heer in deze zondige wereld komt, in de loop van deze geschiedenis en zijn heil tot stand brengt. Wij hebben dus in het evangelie geen kunstig verdicht fabeltje, iets wat ook niet misschien wel waar of niet waar, of waar we naar believen of naar eigen bevind van zaken zo een beetje mee kunnen handelen. Nee, het zijn dingen die beslist waar zijn. De Heer Jezus werd geboren in Bethlehem, dat is waar. Hij is de Zoon van God, God en mens in 1 persoon. Hij heeft geleden, hij heeft rondgewandeld in deze wereld. Hij stierf op Golgotha. Dat is een waarheid die ons verteld wordt in de schriften en die tot zegen is van zondaren uit het menselijke geslacht. Hij stond ook weer op uit de doden. En we gaan dus eerst stilstaan bij de waarheid en de waarachtigheid van zijn sterven. Gemeente jongen, nou denk erom. We hebben geen zaligmaker nodig, een beetje in onze bespiegeling. We hebben een zaligmaker nodig die ook vanavond in ons midden wandelt als de ware en enige zaligmaker. Veel mensen hebben een zaligmaker van hun gevoel en van hun beschouwing en van hun redenering. En toen zei God dit en toen... Dat is niet de ware zaligmaker. De ware zaligmaker is de God die tot ons komt in de schriften en die in ons midden wandelt en door middel van zijn verkondigd evangelie tot zondaren spreekt, ziet hij, ben ik. Ik ben uw heil alleen. En wee degene die durft te tornen aan deze boodschap. We doen het natuurlijk wel, want een mens is zo hoogmoedig. Hij weet het natuurlijk veel beter dan de Bijbel. Hij weet het veel beter dan God. En voor je het weet, dan zijn we allemaal wegen aan het verzinnen buiten deze Christus om. En dan heeft de een dit en de ander wat anders. Dat zie je in de wereld, dat zie je in de kerk en je komt het overal weer tegen. God zegt, dit is mijn Zoon. Die is gestorven voor de zonde. Hij is tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En er wordt nooit één zondaar zalig hoor. Buiten deze gestorven en opgestane zaligmaker om. Je komt de hemel niet binnen. Je komt je eigen armoede nog niet eens aan de weet. Je weet niet eens wie je bent, als je nog nooit met deze zaligmaker in de ogen hebt gezien. En waar de Heilige Geest werkt, komt er een diep verlangen om die zaligmaker te kennen, om voor zijn rekening te leven. En alles buiten het verlangen om, het heeft geen enkele waarde, gemeente, voor God. God zoekt dat werk in Christus en daarin alleen zijn zondaren behouden. Zullen we dat onthouden? Dit is de waarheid. De enige waarheid waar het op aankomt, straks als we voor God staan. Of we deze Christus, die zijn leven gaf tot een rantsoen voor velen hier aan deze zijde, hebben omhelst door een waarachtig geloven. Of we hem hebben leren kennen. En wiens lippen genade is uitgevoerd. En denk erom, dat moeten geen misschientjes en dat moeten niet dingetjes zijn die we met ons gevoeld leven. En ik dacht zo bij me. Als God in Christus doorbreekt in je leven, dan weet je van hoor. Dan komt hij voor je ogen te staan. Dan wandelt hij ook vanavond. Laat hij zijn doorboorde handen zien in de verkondiging van het evangelie. En ligt daar alleen de rust in. Dan ligt daar alleen de toekomst in. Dan kunnen we daarmee alleen voor God verschijnen. Om te zakken en te zinken op dat ene fundament. Wat in Sion is gelegd. Jezus Christus. En dien gekruisigd. Gemeente, ik zeg het een beetje streng. Ik zeg het ook voor mezelf en ik preek het ook zelf uit. Laten we toch geen ander evangelie prediken. Je hebt een evangelie van honingzoet. Met zulke fijne mensen en weet ik wat voor mensen meer. Wij zijn goddeloze mensen. Je hebt ook een evangelie van ik weet niet wat voor godsdienstige redeneringen allemaal nog meer. Maar het ware evangelie dat is de mens gaat eraan. En Christus blijft alleen maar over. Laat ik het nog anders. Christus blijft over. En waar hij over blijft, gaat de mens eraan. En zakt hij op de grond. En dan leert hij die plaats innemen. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Heb je hem al leren ontmoeten in uw leven? Laat ik het nog eenvoudiger zeggen. Heb u hem al leren benodigen? Of is dat niet zo? En dan bedoel ik op schriftuurlijke manier. Hebben we hem leren nodig krijgen. Kom, gemeente, onderzoek dat in. Het is de waarheid, het enige. Maar geldt voor God en al het andere geldt niet. Tweede plaats. Dan lezen we hier in dit 46e vers. Roepende met grote stem. Waarom staat dat er nou? Ja, waarom kon de Heer nou ook niet gewoon iets zeggen? Of waarom heeft hij niet gefluisterd, want stervende mensen, ja, dat kennen we misschien wel uit de ervaring. Je hebt iemand die ernstig ziek is en die gaat sterven. En dan zitten we er allemaal bij, zegt hij nog wat? Zijn hoofd functioneert niet meer goed, zijn lichaam functioneert niet meer goed, zijn mond functioneert niet meer goed. Ja, hij zegt, ja, we horen nog wat. Hij ademt nog, enzovoort. Waarom staat hij nou roepende met grote stem? Gemeente, dat is ook weer een boodschap. De Heer is waarlijk gestorven. Hij is ook, ja, als iemand een grote stem, dan is hij nog helemaal voor 100% bij zijn positieven. En waarom moet dat nou benadrukt worden? Nou, de Heer is daar niet aan de gevolgen van de kruisdood gestorven. Dat duurde trouwens ook meestal een poosje. Je hing daar een paar dagen aan zo'n kruis. En dan tenslotte stierf iemand bijvoorbeeld door een hartstilstand of iets anders. Bijvoorbeeld door uitputting enzovoorts. Maar de Heer Jezus heeft daar nog maar 6 uur aan dat kruis gehangen. Dan zegt hij de laatste kruiswoorden. Mijn dorst, het is volbracht. De Vader, in uw handen beveel ik mij geef. En dan buigt hij het hoofd en dan sterft hij. Wat wil de Bijbel daar nou mee zeggen? Nou, gemeente, heel eenvoudig. De Heer Jezus legt zijn leven vrijwillig af. Hij wordt niet gedwongen. Het is de duivel niet die dat doet. Het zijn ook de ziekte, het is de pijn ook niet die dat doet. Hij doet het zelf, want hij is God. En wat wij niet mogen, dat doet de zaligmaker wel, omdat u God en mens in één persoon is. En daarom legt hij vrijwillig het leven af. En in die vrijwilligheid zit ook zijn gewilligheid. En wat is nou de gewilligheid van deze heiland? Voor wie doet hij dat nou toch, dat leven afleggen? Ja, dat doet hij natuurlijk voor de hele godsdienst, de hele fijne. Nee, dat doet hij voor vijanden. Dat doet hij volkomen vrijwillig. Dat doet hij volkomen gewillig aan de opdracht van zijn Vader. En tot behoud van zijn gemeente. Daarom doet hij dat. De gewilligheid van deze middelaar blinkt in die grote stem. En die gewilligheid staat tegenover uw gewilligheid. Ja, ik wil wel bekeerd worden. Ik wil deze heiland wel dienen hoor. Maar ja, die heiland. Voelt u nou hoe goddeloos dat is? Wij zijn van zulke diep goddeloze mensen dat we de heerlijke waarheden van Gods woord voortdurend omkeren. We hebben een onwillige God en een heleboel gewillige mensen. Gemeente, het is helemaal niet waar. Het zijn de grote leugens die de Satan verspreidt in deze wereld. Het is maar één gewillige, deze heiland. Hij is vanavond ook gewillig om de oudste, de ergste, de meest dwaze zondaar te ontvangen. En nimmer kan iemand zich beklagen over de gewilligheid van deze heiland. Hij was gewillig om in de kribbe te liggen. Hij was gewillig om naar deze verloren en zondige wereld te gaan. Hij was gewillig om naar het kruis te gaan. Hij is gewillig om de spot, de hoon van de mensen te dragen. Hij is gewillig om de toorn Gods over de zonde te dragen. Heel de wet en al de vloeken van de wet sloegen daar op Golgotha neer. En hij hing daar gewillig. Volkomen gewillig. En denk nooit, gemeente, dat hij onwillig is om een zondaar als u bent op te rapen. U kunt zich niet beklagen over de onwilligheid van deze heiland. Want vlak voordat hij stierf heeft hij nog gezegd: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Maar gij lieden hebt niet gewild. Probleem zit niet in deze zaligmaker. Het zit ook niet in de God die deze zaligmaker zond. Het zit in u en in mij. Het zit in ons hart en in ons leven. Zit in onze onwilligheid. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn. En daar vecht de mens nog tegen. Met heel zijn bestaan. Denkt u nou werkelijk dat ik een koning wil hebben in mijn leven die veracht is en de onwaarde stonden de mens? Ja. Daar vecht de mens tegen. Genade gemeente, het is zo'n geheim. Misschien zeg ik het een beetje te streng, hè. En we gaan nou liever dood dan dat we onze hoofd buigen en deze zaligmaker gaan aanbidden. Je ziet het aan dat kruis gebeuren. Een mens die vecht wat afgemeten. De een die negeert. Een ander heeft er niks mee te maken. En een derde zegt, ja maar dat. En Gods volk worden gewillig gemaakt. Wat is dat dan? Nou, dan komt die Christus in uw leven. Dan komt hij de harde hart van uw hart binnen. Dan neemt hij alle tegenstand weg. En dan zegt hij, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Dan kun je alleen maar schamen over je onwilligheid. Dan dringt hij door. Door die gesloten deuren van ons leven. Dacht u dat zomaar? Hij heeft zich weggeschaamd. Toen deze zaligmaker voor de zoveelste keer bij hem kwam. En hij uitriep, mijn Heere en mijn God. Wij prediken u volkomen gewillige zaligmaker voor onwillige zondaren. En daar heb je nou een eeuwigheid voor nodig. Straks in de heerlijkheid om dat het lam de eer en de lof toe te brengen. Gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. En zoals Saulus werd opgeraapt, zoals Zacchaeus werd opgeraapt, zo raapt de Heer dus ook vandaag nog op. Wat is dat dan een heerlijk zalige? Alleen om de gerechtigheid van hem. Die in de wereld kwam om het verloren te zoeken. Hing u ook wel eens naakt aan de haak. Hing u wel eens aan de haak. En dan naakt aan de haak. Hè? Nee, niet met al uw vroomheid en met al uw kunsten. Naakt aan de haak. Het is van u helemaal niks meer over. Dan schaam je je weg. En dan komt die heiland. Met zijn doorboorde handen, met zijn doorstoken zijen. En zegt, ziet, hier ben ik. Ik ben niet veel, ik ben niet wat, ik ben niet iets. Ik ben alles. En dan gaat hij schitteren. In het evangelie van de gekruisden horen we Paulus. Nergens anders in mens te roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. En dan nog iets. Laatste kruiswoord. Die stervende heiland is dus een waarlijk sterven. Het is een gewillig sterven. En het is tenslotte, als we 46 lezen, dan citeert de Heer in dat laatste kruiswoord, Psalm 31, het zevende vers, zesde vers. Hij zet er alleen mijn vader voor het eerste gedeelte uit het zesde vers. En wat wil dat nou zeggen? Wat betekent dat nu dat de Heer op dat kruis, in het vierde kruiswoord, heeft gezegd, Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En waarom nu in dat laatste kruiswoord de 31ste psalm? Waarom? Wat wil de Bijbel, wat wil de Heere daar nu mee zeggen? Nou gemeente, u weet allemaal dat Oude Testament, dat is belofte. God heeft in dat Oude Testament een zaligmaker beloofd. Dat heeft hij gezegd, dat heeft hij met allerlei beelden en ceremonieën uitgebeeld. De besnijdenis, daar vloeide bloed bij. Het paaslam wat elk jaar geslacht werd, dat wees heen naar de zaligmaker die komen zou. We kennen de oud-testamentische ceremonieën in de tabernakel. Daar werd elke dag werd daar een brandoffer gebracht, daar werd een wierookoffer gebracht. En dat alles, dat wees heen naar de komende Christus. Het Oude Testament is de belofte van het komende heil. En u citeert de Heer uit het Oude Testament een vertrouwenspsalm. Dat hij vertrouwt op zijn vader, dat als ware die oud-testamentische heilsboodschap. Die zo lang heeft geklonken. En die God met zoveel dingen heeft onderstreept en duidelijk gemaakt. Hier in deze heiland tot vervulling is gekomen. Wat God belooft, dat doet hij. Hij is een waarmaker van zijn woord. En daarom citeert de Heer ook in het laatste kruiswoord het woord van zijn vader, het woord van de schrift. En hoe komt dat evangelie nu in ons leven tot vervulling, gemeente? Hoe krijgt dat concreet handen en voeten? Paulus zegt tegen de Galatiërs, ik heb hem u voor ogen geschilderd. Dat u die zalig maken voor ogen schitteren vanuit het evangelie. Van de gekruisigde als de enige en de volkomen zaligmaker. Wat God in het Oude Testament heeft beloofd. Dat gaat in de persoon van de middelaar volkomen in vervulling. Daar werd de wet van haar vloek ontwapend. En daar op Golgotha werd de fontein geopend. Tegen de zonde, tegen de onreiniger. Gemeente, wat is daar nou gebeurd? Daar vloeide zijn bloed. En dat reinigt van alle zonden. Daar gaf hij zijn geest. En die vernieuwt zondaren. Hij stierf. En daardoor bewaart hij arme mensen. Die hij opraapt en zeker thuis brengt. In deze zaligmaker is nu alles te vinden. Wat uw arme en schuldige ziel nodig heeft. Laat er nou nooit iemand zeggen. Dat er een tekort is in deze heiland. Weet u wat tekort zit hier van binnen bij mij? Daar is elke dag tekort, daar is elke dag schuld en zonde. Maar in die zaligmaker, er is nooit iets tekort, zult u het onthouden. En als je ooit een geloof oog mag slaan op deze heiland, voor het eerst en weer opnieuw, dan gaat hij opreizen. En hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En als je mag leunen, dat steunend licht van de grote eeuwigheid. Op deze heiland, gemeente, reken erop, ze komen allemaal thuis hoor. Echt waar. Want deze borg- en zaligmaker heeft zijn leven gegeven. Tot een rantsoen voor velen. De zekerheid van de kerk ligt niet in hun hart. Ligt niet in wat mensen allemaal van je vinden en van je zeggen. Ligt niet in een ingewikkelde redenering. Ligt in de persoon van de middelaar. En die brengt zijn kinderen. Één voor één. Op grond van zijn borg gerechtigheid. Allemaal thuis. Het is Jezus die we nodig hebben. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En wie het waagt. Om de eeuwigheid binnen te gaan. Zonder deze heiland, die ontmoet een vertorend God. En wie hoe zwak wellicht het geloof, en hoe weinig geloof er ook mag zijn. Al zal het maar zijn vanuit de verte, en wie leunt en steunt op deze heiland, die vindt alles in hem. Die is welkom, al zal die met Bunyan door de doodsrivier moeten gaan en bijna omkomen. Laat hij zien op het lam. Op het volkomen lam, wat de zonde der wereld wegneemt. En God is in hem en met hem bevredigd. Ik denk in deze ogenblikken aan een woord van Kolbrugge. Ooit zat Kolbrugge, een oudvader, dat weet u, die prachtige dingen heeft geschreven. Ooit zat Kolbrugge enorm aan de grond en er was niks meer van over. Hij kon het ook niet meer bekijken. Ja, je hebt mensen die kunnen het altijd bekijken. Dat ze wel bekeerd zijn, niet bekeerd zijn. Die kunnen geweldig redeneren en noem allemaal maar op. Gods volk kan het menigmaal niet bekijken. En wat dan? Nou, dan zit je dichter bij de hel dan bij de hemel. Luther zegt, dan ga je langs de hel naar de hemel. Zo zei hij dat. En ik vind het toch wel mooi ook dat hij dat zo zei. Kolbrugge zat ook aan de grond. En toen kwam de Heere bij hem. En toen zei de Heer niet van, nou kom broer, je hebt toch wel dit eens meegemaakt, je hebt dat wel eens meegemaakt. En je voelt toch wel wat en dit is toch ook wel wat en denk nou eens na man. En je hebt een preek gehouden afgelopen zondag. Gemeente, dat geldt allemaal voor God niet. Weet je wat de Heer zei? Kolbrugge, ben jij met mijn lam tevreden? Ben je met die stervende zaligmaker tevreden? En toen mocht hij door het geloof zeggen, ja Heer, dat is geloof hè? Ja Heer. En toen klonk het van de hemel in zijn ziel. Dan ben ik met u tevreden. Dat is wel anders dan een opgezegd woordlesje. Dat zijn de oefeningen des geloofs. Dan ben ik met u tevreden. God de Vader tevreden. Op grond van het offer van het lam. In Christus. Met een straatarme zondaar. Dat is het lijdensevangelie. Dat is Goede Vrijdag. En dat leert de Heer zijn kinderen. Voor het eerst of opnieuw. En dan gaan we tenslotte, ja, het is bijna tijd gemeen, nog even naar de derde gedachte. De mensen bij die stervende zaligman. En dan lezen we in de eerste plaats over de hoofdman. Ja, dat was een Romein. Die had het er die dag niet zo best afgebracht. Want hij had die dag natuurlijk erbij gestaan toen de Heer werd gegezeld. En hij had er ook bij gezeten toen zijn kleren werden verdobbeld. En hij dacht ook bij zichzelf, nou ja, die middelste kruiser is toch wel een eigenaardige man. Waarom laat hij zich nou toch zomaar veroordelen en de woorden die hij allemaal heeft gezegd. En toch aan het eind van de dag gebeurt er wel een wonder en grijpt God in het leven van die man. Een heiden. En dan laat de Heer hem zien wie hij is en wie die zaligmaker is. En dan horen we, Matthäus zegt het, Marcus zegt het en Lucas zegt het ook. Dan horen we deze de Romeinse centurio zeggen. Lees het maar. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Hij heeft nog veel meer gezegd. Want Marcus die zegt, hij was Gods zoon. He, die man die wordt gegrepen. En God raapt hem op uit de modder van de zonde. En maakt hem van een heiden een koningskind. Dus dat gebeurt daar bij dat kruis. En dat kan nou vanavond ook nog. Misschien was u wel naar de kerk gekomen, maar helemaal geen zin. Misschien heb u thuis ook wel de Heer Jezus zitten verdobbelen. En misschien hebben u ook wel gedacht, nou ja, Goede Vrijdag, gaan we niet naar de kerk, want er toch allemaal geen zin. En God grijpt zo die hoofdman in het hart. Nou, dat is nou soevereine genade. Vrije gunst, die eeuwig God bewoont. En daar mogen u prediken. Sommigen ergeren zich eraan, maar Gods volk is er blij mee. Want als God niet was begonnen, was er nooit wat van terechtgekomen. Net zoals bij die hoofdman. De Heer zet hem stil en raapt hem op tweede plaats. Dan zien we de scharen, daar wordt bedoeld de mensen uit Galilea die met de Heere zijn meegekomen naar Judea. We lezen ook dat ze waren samengekomen in dingen aanschouwden, dus er nadrukkelijk naar hebben gekeken. En dan keren ze terug naar Jeruzalem, slaande op hun borst. De kanttekening merkt dan op, teken van droefheid en verslagenheid. Je hoofdman werd gegrepen. Hij werd van dood levend gemaakt. Die scharen bedroefd. Die kregen, ik heb dat wel meer genoemd, een schamschot. Die werden stilgezet. Dat is niet genoeg. Maar het is wel belangrijk. Dat er een moment komt in ons leven. Dat kan naar aanleiding van een droeve gebeurtenis, van een blijde gebeurtenis. Kan door een droom. Dat kan door een ongeluk. En weet ik wat allemaal meer. Kan door een ernstige preek. Dat de mens wordt stilgezet. Zo begint meestal dat werk van de Heilige Geest in het leven van zondaar. Een mens die rent van de top van de berg zo de afgrond in. En dan doet hij met open ogen en denkt, jongen, wat gaat het toch fijn. En hij rent zo regelrecht naar de ondergang. En wat moet je nou met die mensen die van de berg afkomen naar beneden rennen? Wat moet je doen? Die moet je stilzetten. Is dat genoeg? Nee, want ze moeten weer terug naar die top. Maar het is wel belangrijk. Tot op het moment komt dat we stil zijn. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt nadat je even stil staat weer verder naar beneden rennen. En dan kom je nog om. Maar je kunt ook, en dat is genade, omkeren, teruggaan. En dat gebeurde bij de verloren zoon. Is dat nou bij die mensen ook gebeurd? Waar dacht u op de Pinksterdag wat er gebeurd is? 3000 op één. Hier hebt u drie werden stilgezet. En op de Pinksterdag mogelijk wel dezelfde mensen. Zien ze terugkeren naar God. Wat moeten wij doen? om zalig te worden. 7 weken later is dat wonder van genade zich ook in hun leven voltrokken. Wie is aan deze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? En tenslotte nog iets, dat is wel leerzaam. Zijn bekenden. Als we aan de mannen denken, dan kunnen we aan de discipelen denken, voor zover ze erbij stonden. Denk aan Johannes, de discipel. Er staat ook de vrouwen bij. En dan de bekenden, daar wordt bijvoorbeeld mee bedoeld Maria Magdalena, Salome, dat is de moeder van Johannes en Jacobus. Daar wordt ook gewezen op Johanna, de vrouw van de rentmeester van Herodes, dus van de vermogensbeheerder van Herodes. Zo staan daar een paar vrouwen uit Galilea, die staan er ook bij. Die hebben de Heer oprecht van harte lief. Dat zijn kinderen van God en die staan dan van verre. Hoe komt dat nou dat ze van verre staan? Sommige verklaarden zeggen dat komt omdat ze bang zijn voor het Sanhedrin en voor de soldaten en zo. Ja, want voor je het weet dan hebben ze hen ook gepakt. Ze kwamen tenslotte ook uit Galilea en dat waren oproerige elementen en je kon zomaar in de gevangenis worden gestopt. Daar keken de Romeinen niet op een of meer of minder. Maar ik geloof eigenlijk niet eens dat ze bang waren. Weet u, er is nog iets. Ze hebben het niet begrepen. Want ze hadden zoveel hoop op die zaligmaker. Ze hadden zoveel verwachting van deze heiland. En nou sterft hij aan het kruis. We horen het straks bij de Emmausgangers. We horen het bij de discipelen. En heel hun hoop slaat de bodem in. Ze kunnen het niet meer begrijpen. Ze kunnen er niet meer bij, gemeente. En op Goede Vrijdag staan ze dan van verre. Ze hadden niet goed geluisterd naar het onderwijs van de Heer, wat hij zegt dat hij moest sterven en daarna opstaan. Waren ze vergeten, hadden ze zich ook niet eigen gemaakt. En hoe komt dat nou dat ze hier van verre staat? Nou, A, niet geluisterd en B, er was ook niet zoveel plaats voor die priesterlijke bediening van de middelaar. We kunnen wel eens wat onderwijs krijgen, maar nou is er nou plek voor de priesterlijke werk. En gemeente, weet u, dat is een geheim wat de Heer is, een kinderenlid. We gaan niet zeggen van ja, met een klein beetje kun je ook wel naar de hemel en zo. Nee, dat is niet zo. Maar we gaan wel dit zeggen. Dat de Heer in zijn volheid, Paulus zegt het, hè, opdat ik hem kenne. Dat er momenten zijn dat we dat priesterlijke werk, dat we daar wel iets van weten, maar hebben we daar nou ook deel aan? Mogen we daar nou ook uit leven, hè? Dus die gewillige zaligmaker nog gaan schitteren voor onze zielsogen. En weet u wat dan altijd weer in de weg staat? Dat wij met onze waardigheden, godsdienstigheden, dat wij met onze spulletjes die we hebben, ik zeg het bewust wat oneerbiedig misschien, de Heere maar in de weg staan. Steeds maar weer op afstand staan, dat zitten we dan zelf te bewerken. Maar je nou niks meer hebt. En nou met Petrus op de grond ligt. Je meester verloogt. En je met Thomas in de banden zit. En alles je bij wijze van spreken uit handen vlamt. En de eeuwigheid je aangrijnst. Kijk, dan krijgt die priesterlijke zaligmaker waarde. Weer eens opnieuw. Dat je stem mag horen. Zijn liefde mag ervaren. En dat je leert ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat die zaligmaker stierf. Voor zo een die de dood waardig is. Dat hij opstond om het leven te geven aan mensen. Daar ben ik mee begonnen. Hè? Die niet eens waard zijn dat ze hier nog mogen zitten. Die alles hebben verbeurd. En dan gaat die zaligmaker schitteren. En dat is de taal van het geloof. Dat is de taal ook van het wonder. Ik voor u. Hij anders. De eeuwige dood had moeten sterven. Och, de Heer is ze niet vergeten hoor. Een paar dagen later zoekt hij ze op. En toont hij zijn doorboorde handen. Dan laat hij zijn heerlijke priesterlijke bediening zien. En dan mogen ze daar wat uit genieten. En daar wat uit leven, nu staan ze er zo ver vanaf. Ken u dat? Ken u dat in uw leven? Och, we zijn vaak zo tevreden met onszelf. De Heer is er niet tevreden mee. God woont graag bij arme mensen. helemaal niet moeilijk voor God om bij arme mensen binnen te komen. Maar hij ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan, de trotse zielen. En hoe minder u en ik nou hebben, des te meer kan deze heiland kwijt. Deze God, om Jezus wil, als schuldige mensen tot eer van zijn naam. Amen. Slotzang gemeente Psalm 62 en daarvan het vijfde vers. 62, het vijfde vers gaan we samen zingen. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. De liefde des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.